Dit is Tussen Recepten en Reanimaties. Een podcast voor en door doktersassistenten en triagisten. En ook voor mensen die overwegen dit te gaan doen als beroep. Ik ben Nadia van de Family Doctor. Ik ben huisarts en ben actief op social media om mensen goede informatie te geven over medische onderwerpen en de medische wereld.
Dat je patiënten zo vaak wel kan kalmeren en kan helpen in plaats van er tegen in te gaan en de discussie aan te gaan.
Dus ja, moet je gewoon proberen echt die diagnose achter je te laten en in urgentie te denken. En dat is ook het kern van triage.
In deze aflevering hoor je alles over triage. In veel huisartsenpraktijken wordt daar nog niet veel mee gewerkt, maar dit wordt wel steeds meer het geval. Op huisartsenposten doen triagisten niet anders. Mijn gasten Getty en Brent werken op de huisartsenpost als triagisten en Brent werkt daar ook als fysiek triagist. Nou, ik begin de podcast altijd met een persoonlijke vraag. En vandaag wil ik jullie de vraag stellen. Wat heb je de laatste tijd meegemaakt op je werk waardoor je dacht, kijk, hier doe ik het werk voor?
Nou, ik heb toevallig afgelopen weekend wel een scenario gehad waarbij ik dacht van, dit is waar ik het werk voor doe. Er belde namelijk een wat oudere mevrouw met, eerst begon ze over koffie en toen dacht ik, waar gaat het gesprek heen? En toen bleek ze uiteindelijk dat er koffie aan één kant uit haar mond liep. Oh. Dus, en die vrouw die had zelf eigenlijk niet zo heel veel door. Die had de urgentie ook niet door. Toen had ik haar verteld om in de spiegel te kijken. En toen bleek dus één mondhoek af te hangen. En toen kwam ik al snel tot de conclusie dat ik daar natuurlijk de ambulance naartoe ging sturen. Waarbij die mevrouw echt geen idee had dat dit een teken was van een beroerte. Of dat dit urgent was. Dus dat zijn wel de momenten waarop ik denk van daar help je echt iemand door direct de juiste hulp te bieden, terwijl de mensen dat zelf die kennis niet hebben. Dus dat was wel eentje waarbij ik dacht van, ja, dit is waarvoor ik het doe.
Zo ja. Zeker, ja. Ja. Je meteen goede hulp voorbij kunnen bieden.
Ja.
En Getty?
Wat ik recentelijk meegemaakt heb, is mijn vorige dienst, toen ik een gesprek over moest nemen van een collega. Ja, ik doe die laatste tijd minder triage. Ik begeleid veel meer of ik ben een procescoördinator. Dus, en ik moest dat in die functie dus een gesprek overnemen. Omdat die collega niet uitkwam. Uiteindelijk heb ik die gegevens kunnen krijgen. Hebben we ambulance kunnen sturen. En die mevrouw is dus met spoed meegenomen. En dat zijn de gesprekken waarbij je echt geduld moest hebben. En toen ik achteraf met die meldkamerambulance belde. En te horen kreeg dat die dame meegenomen was met spoed. Nou, toen dacht ik, nou, daar doen we het voor.
Nou, fijn. Ja, en Getty, jij bent al 19 jaar triagiste op de huisartsenpost. En je hebt daar ook een coördinerende functie in de avonden en weekenden als procescoördinator. En voor de mensen die niet goed weten wat triage nou precies inhoudt, kan jij vertellen wat je doet als je de triage doet als een patiënt belt?
Wat ik doe is snel achterhalen wat een bedreiging vormt voor die patiënt. En eigenlijk hoe snel ik hulp kan krijgen, bieden aan die patiënt. En dat is triage. Dat houdt het in voor mij.
En gebruik je daar je eigen kennis voor? Of heb je daar een bepaald systeem voor?
Nou ja, we hebben die NTS. En het is een hulpmiddel. Dus zeker, ja, dat heb je nodig. Maar ik, ook zonder NTS. Ik ben eigenlijk vanuit de opleiding dan zonder NTS opgegroeid. Dus wat dat betreft is het een hulpmiddel helemaal voor mij. Ik kan het zonder, laat ik het zo stellen. Maar het helpt. En dat moeten we nu tegenwoordig wel toepassen in triage. Ja. En die gebruiken we eigenlijk in onze vak als triagisten.
Waar begin je mee als je een telefoontje opneemt?
Met je begroeting. Wij hebben afspraak bij ons om. Nou ja, we hebben die afspraak eigenlijk om je naam in te nemen in je begroeting. Dus je benoemt je naam in je functie. En daarna is het eigenlijk goed luisteren. Daar begint het mee. Ik begin met mijn naam en mijn functie en vragen wat ik voor patiënt kan betekenen.
En als dat duidelijk is, wat doe je daarna?
Daarna pak je snel je NTS erbij. Je hebt een structuur, een werkwijze. We hebben een fases in gesprek, zoals we dat noemen. Fase 1 is aanhoren, toestandbeeld voor je krijgen. En dan fase 2 dieper ingaan. Pak je de voorgeschiedenis erbij, wat die patiënt dus eigenlijk in context plaatsen wat je hoort. En fase 3 is afronden, kijken, je vervolgactie. Dus ja, zo handel je daar.
En over dat fase 1, Hè, want daar moet je dan op een gegeven moment, hij doet de begroeting.
Mm-hmm.
En moet je dan eerst de veiligheidsvragen stellen?
Ja.
Of pak je dan eerst de contactgegevens erbij?
Nee, je doet eerst je veiligheidsvragen.
Ja.
De ABC, zoals we dat noemen.
Ja, en wat zijn dat voor vragen?
Dat zijn vragen om te achterhalen of een patiënt alert is, de ademhalingsproblemen heeft, een bedreiging in vitale functies eigenlijk. Daar ben je op zoek naar met je veiligheidsvragen.
Ja. En daarna pak je de gegevens erbij van de patiënt.
Daarna pak je de gegevens erbij. En daarna ga je dieper op in wat je gehoord hebt. En dan stel je relevante vragen met betrekking tot die klacht waarmee de patiënt zich presenteert.
Ja, Brent, als je de veiligheidsvraag hebt gesteld en je hebt de gegevens van de patiënt erbij gepakt, wat doe je dan?
Dan gaan we over naar het kiezen van een ingangsklacht. Na het selecteren van de ingangsklacht volgt een reeks vragen. En deze vragen gaan we dan doornemen met de patiënt om vervolgens tot een urgentie uit te komen.
Moet je die vragen altijd stellen of zijn er ook situaties waarbij je dat niet hoeft te doen?
In het algemeen is het de bedoeling om altijd de vragen te doorlopen. Echter, de NTS kent ook beperkingen. Zo heb je een selectie van ingangsklachten, maar niet elke klacht valt binnen een bepaalde ingangsklacht. Er zijn ook situaties waarin er geen passende ingangsklacht is en dan kan men kiezen om ja, de dichtstbijzijnde ingangsklacht, om het zomaar te noemen, te kiezen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld ook in het kader van een medicatievraag is het niet nodig om alle vragen te doorlopen. Maar kan men ook vragen of er de patiënt alleen belt voor de medicatie of dat er ook nog nieuwe klachten zijn. Zo nee, als er geen nieuwe klachten zijn, dan kan ervoor gekozen worden om geen ingangsklachten te kiezen.
Brent, je bent als geneeskundestudent aan het werken als triagist en ook als fysiek triagist. Wat is nou het verschil tussen fysieke en telefonische triage?
Het grote verschil is dat logischerwijs ik de patiënt voor me zie.
Ja,
dus, dat scheelt. Ja. Dus in het geval van een fysieke triage waar je normaal het toestandsbeeld uitvraagt telefonisch, zie je dat voor een grotendeels bij de fysieke triage natuurlijk. Daarnaast zijn er ook, na aanleiding van als je een ingangsklacht gekozen hebt, natuurlijk een reeks vragen. En sommige vragen zijn ook vragen die je in dat geval niet hoeft te stellen, maar kunt zien. Om een voorbeeld te noemen, bij een trauma van een extremiteit waar patiënten vaak voor komen, kan men natuurlijk dan zien aan de patiënt of er een standsafwijking is of niet. En dat zijn geen dingen die je op dat moment hoeft te vragen. Dus persoonlijk vind ik fysieke triage ook efficiënter en sneller gaan. Omdat je de patiënt natuurlijk voor je hebt zitten. Maar dat is logisch. Telefonisch heb je natuurlijk het visuele deel ontbreken.
En wat vind je leuker?
Als ik heel eerlijk moet zijn.
Ja.
Nee, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik die fysieke triage wel leuker. Ja, ik ben niet voor niets in een opleiding tot arts. Dus patiëntencontact is natuurlijk wel iets wat ik heel leuk vind. Dus
fysiek patiëntencontact.
Fysiek patiëntencontact, ja, zeker. Ja.
Ja, en zou je andere geneeskundestudenten ook aanraden om dit te doen als bijbaan?
Zeker, zeker. Ja, ik ben zelf erg blij dat ik ben begonnen bij de huisartsenpost om te werken. Enerzijds is het zeker in het begin heel leerzaam, omdat je toch komt vanuit een bacheloropleiding waarin je scala aan zeldzame ziektebeelden leert en allemaal biochemische dingen, nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar bij de huisartsenpost leer je echt ja, wat de meest voorkomende problemen zijn. De meest voorkomende ziektes, de meest voorkomende adviezen te geven. Dus zeker in het begin leer je heel veel over ja, de huisartsenzorg en de meest voorkomende ziektebeelden. Dus dat is één reden waarom ik het zeker zou aanraden voor geneeskundestudenten om op de huisartsenpost te gaan werken. Een tweede reden wat erg fijn is naast co-schappen, dus de mastergeneeskunde, is dat het erg flexibel is. Het zijn natuurlijk avonddiensten, weekenddiensten. Je kan zelf ja, in de avond na de co-schappen of in het weekend werken. Dus het is niet door de week. Dus het kan gemakkelijk gecombineerd worden met de co-schappen. En ja, als derde reden, last but not least, het is ook gewoon een goed betaalde baan voor medestudenten.
Kijk, niet onbelangrijk.
Dus dat is niet altijd onbelangrijk. Nee, zeker geneeskundestudenten verdienen toch voor langere tijd weinig geld of hebben weinig mogelijkheid om geld te verdienen. Dus het is zeker ook fijn dat er beloning tegenover staat. En daarnaast is het erg leerzaam en flexibel. Dus ja, zeker een aanrader.
Dat is voor mensen die luisteren en die overwegen zeker gaan doen. Nou, nu zijn er ook veel huisartspraktijken die niet het NTS-triage-systeem gebruiken. Getty, wat vind jij daarvan? Vind je dat ze dat zouden moeten doen?
Ja, zeker. Het voegt toe aan je triage. Het is wat ik zei in het begin, het is een hulpmiddel. 20 jaar geleden, 15 jaar geleden bestond het niet. Dus ja, ik zou zeker aanraden om het te gebruiken. Ook in die dagpraktijk, ja.
Ik heb volgers opgeroepen om vragen voor jullie te stellen en ik heb er 2 uitgekozen. Soms hebben patiënten heel veel klachten. Hoe bepaal ik dan welke ingangsklacht ik moet kiezen?
Dat doe je op basis van 2 vragen eigenlijk te stellen. Enerzijds kijken welke ingangsklacht het meest urgent is. En ten tweede door ook te vragen aan de patiënt wat de primaire klacht is van de patiënt.
Ja, andere vraag. Ik heb steeds vaker patiënten aan de lijn die niet mee willen werken aan het beantwoorden van de vragen. Wat kan ik dan doen?
Voet bij stuk houden. Ja, jij bent verantwoordelijk op dat moment voor die patiënt. Dus je moet alles gebruiken om een antwoord te krijgen. En lukt het echt niet, willen patiënten echt geen antwoord geven, ja, dan houdt het op. Dan laat je die verantwoordelijkheid bij die bellen op dat moment.
Voor de luisteraars die denken, ja, maar wij hebben helemaal niet zo'n triageprogramma op onze praktijk. De gouden tip hiervoor vind je in de show notes. Ja, Brent, weet jij nog hoe jij het vond om voor het eerst met zo'n triagesysteem te werken?
Ik vond het eigenlijk erg fijn om met het NTS te werken. Omdat het, ja, het geeft meteen een lijst van vragen die belangrijk zijn om te stellen. Dus nee, ik vind het een erg fijn hulpmiddel om ernaast te hebben, ja.
Duurde het lang voordat je het een beetje onder de knie kreeg? Was het moeilijk om te gebruiken?
Ik vind het een erg overzichtelijk systeem om te gebruiken. Het is belangrijk om de volgorde te kennen, de fases te kennen zoals we die net besproken hebben. Maar als dat eenmaal goed erin zit, dan is het vrij makkelijk en een recht toe recht aan systeem om te gebruiken. Dus in dat opzicht is het niet moeilijk om met het systeem te werken, nee.
Welke tip zou je geven aan mensen die gaan beginnen met triëren of nog niet erg ervaren zijn daarmee?
Ik denk dat het ook wel deels een kwestie is van uren draaien. Je leert heel erg door alle ingangsklachten tegen te komen, alle klachten tegen te komen. Uiteindelijk leer je gewoon van, oh, bij deze klacht is dat en dat belangrijk. En ja, die uren draaien, net zoals je kan talent hebben, maar je kan ook er hard voor werken. En ik denk dat dat hier ook geldt. Uren draaien werkt echt om bekwaam te worden en efficiënt het triagesysteem te doorlopen. Dus ik denk wel dat het echt een kwestie is van trainen in dit geval. Ja.
Veel doen.
Veel doen. Veel doen. Ja.
Ja, en na een triage kom je uit op een urgentie. Dus hoe snel en of een patiënt gezien moet worden. En dat kan een U1, een U2, een U3, een U4 of een U5 zijn. Getty, wat houden de U1 tot en met U5 urgenties in?
U1 is eigenlijk uitval van vitale functies. Dus dat is eigenlijk snel, binnen een kwartier moet je eigenlijk hulp hebben voor die patiënt. En U2 is binnen een uur. Dus binnen een uur gehandeld moet worden. U3 is eigenlijk binnen 3 uur. En dat kan ook afgeschaald worden. Dus niet alle U3's hoeven gezien te worden. En U4, U5 is meestal. U4 is eigenlijk eigen huis als binnen 24 uur. En U5 is advies.
Ja, en stel je krijgt een urgentie uit het triagesysteem, maar voor je gevoel klopt dat niet bij wat je hoort. Wat moet je dan doen?
In principe kan je altijd, zoals ik al zei, die NTS is een hulpmiddel. Dus je kennis, maar ook je onderbuikgevoel speelt een rol. Kun je altijd afschalen of op- of afschalen. Die ruimte is er. Bij ons is het zo dat een huisarts is, die is eindverantwoordelijk. Met die dokter kan je overleggen en kijken inderdaad welke urgentie het meest passend is op dat moment.
Want moet je altijd dan eerst met die huisarts overleggen voordat je dat doet? Of mag je dat zelf ook doen, dat op- en afschalen?
Het ligt aan je ervaring. Ervaren triagisten mogen zelf een urgentie. Het is jouw triage, zeg ik altijd. Dus sta je erachter, dan moet je ook naar handelen. Maar we hebben die afspraak om bij twijfel altijd te overleggen.
Altijd overleg met de arts?
Ja, met een arts.
Ja, en Brent, heb jij een voorbeeld van dat je op een lage urgentie uitkwam, maar dat het voor je gevoel veel hoger moest zijn?
Ik heb daar zeker voorbeelden van. Ik moet zeggen dat over het algemeen dat met name gebeurt bij ook de wat oudere patiënten, die toch wat minder goed hun klachten ook vaak kunnen presenteren. Dus het wat vager presenteren en dan komt het nog wel eens dat je eigenlijk op algehele malaise trieert, omdat er vrij verder geen aanknopingspunten zijn. En dan alsnog op een U5 of een U4 uitkomt, maar waarbij inderdaad, wat Cathy net zei, mijn onderbuiksgevoel zegt van nee, deze patiënt is niet lekker, die is beroerd. Dus er is toch wel echt wat aan de hand. En dat zijn wel de meest voorkomende gevallen waarbij ik wel heb van ja, hier moet gewoon naar gekeken worden. Deze patiënt moet beoordeeld worden.
Zeg je dat dan ook zo tegen de arts?
Ja, zo ga ik het dan ook wel overleggen met de arts. En dan zeg ik ook wel duidelijk van deze patiënt, ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar daar zijn we ook niet voor. We zijn om een grens te bepalen, niet een diagnose. Maar het zit niet lekker. Ook al kom ik op een U4 of 5 uit. Die patiënt is niet lekker, er is iets aan de hand. Maar de patiënt kan gewoon niet precies omschrijven wat er dan aan de hand is. Maar er is inderdaad duidelijk een niet-pluisgevoel. Ja. En zo gaan we ook dan met de arts overleggen. Ja.
Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om altijd, als je een niet-pluisgevoel hebt, wat altijd daar altijd naar te luisteren.
Ja.
En altijd te vertellen aan de arts. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en Cathy, bij de ingangsklacht pijn op de borst kom je heel snel uit op een U1. En stel je krijgt een U1, maar je vindt het eigenlijk geen U1. Wat doe je dan?
Je overlegt. Het is een hoge grens. Nou, wat ik zeg uit ervaring en met onze werkafspraken, U1 of een hogere grens die afschalen, doe je in overleg. Dus dan ga je overleggen. Maar wat Brent net zegt, wij zijn hier niet voor diagnose. Nee. Dus ja, als je toch een bepaalde urgentie hebt, dan ben je daarop gekomen met informatie die je natuurlijk van die patiënt hebt gekregen, maar ook jouw interpretatie, waardoor je op die urgentie bent gekomen. Dus je moet zelf bij jezelf bedenken, waarom ben ik op die urgentie gekomen? En ja, sta je daar niet achter? En soms kan je het gewoon niet anders, inderdaad, bij die pijn op de borst, waar je heel duidelijk bepaalde kenmerken of klachten als snel je een urgentie hebt, ja, daar ga je overleggen. En dan schaal je vaak niet al te veel af, maar dan kan je wat afschalen of een andere vervolgactie aanplakken.
Want wat is eigenlijk de reden waarom we niet in diagnoses mogen denken als triagist?
1, je ziet die patiënt niet. 2, daar is de triage, is wat ik in het begin zei, snel tot een urgentie komen hoe je iemand kan helpen. Ja, die patiënt weet niet beter. Sommige patiënten weten ook niet hun klachten presenteren. Dus ja, die moet je gewoon proberen echt die diagnose achter je te laten en in urgentie te denken. En dat is ook het kern van triage.
En dat kan ook echt een valkuil zijn, hè, om wel in diagnose te denken.
Ja.
Omdat je anders heel erg in een tunnelvisie van kan komen. Ja, ja. En dat kan gevaarlijk zijn.
Dat kan heel gevaarlijk zijn.
Ja. Ja, en om af te sluiten, Cathy en Brent, hebben jullie nog een laatste tip voor onze luisteraars wat betreft de triage?
Ik denk wel een belangrijke tip, waar ik in het begin ook soms intrapte, was om zeker bij een agressievere / veel eisendere patiënten er tegen in te gaan en ook fel te worden, felle discussies terecht te komen. En ik denk dat dat niet helpend is in zo'n gesprek. Dat is denk ik echt wel een valkuil waar ik in het begin af en toe een aantal keer ben ingestapt. En naarmate ik langer aan het triëren ben, heb ik wel geleerd dat het met name, ja, natuurlijk vaak komt vanuit een zorg die ouders of patiënt zelf heeft. En door zelf kalm te blijven en uitleg te geven, ook meer uitleg te geven over de klacht of waarom de patiënt dan niet beoordeeld hoeft te worden, of waarom watgene wat de patiënt wilt niet nodig is, om dat uitgebreid uit te leggen, dat je patiënten zo vaak wel kan kalmeren en kan helpen, in plaats van er tegen in te gaan en de discussie aan te gaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om te onthouden als men begint met triëren, ja.
Ja. En Cathy, heb jij nog een tip?
Ja, aandachtig luisteren.
Heel belangrijk.
En ik denk dat je kan luisteren en niet horen. Dus je moet luisteren en horen.
Ja.
En daarmee bedoel ik, durf te interpreteren wat je hoort. Dat is triage. En dus niet zomaar wat overnemen van die patiënt. En als je toch iets hoort, dat je onderbuiksgevoel ook moet op vertrouwen. Dat zou ik als tip geven.
Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je vriend wordt van de podcast. Deze podcast is namelijk niet gesponsord, dus ik zou je hulp goed kunnen gebruiken. In de show notes heb ik een linkje voor je neergezet. Heel erg bedankt.